Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR breekt. Zometeen vanaf 11:30 gaan we praten over het nieuws van de dag. Over de duizenden klachten over foute en agressieve huurbazen. Wat moet daartegen gebeuren? En het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep. Daar is nogal wat op aan te merken. Moeten we dat nou maar eens echt torpederen of niet? Dat ga ik bespreken met mijn twee panelleden. Vandaag Geert Noordzij, raadslid voor de PvdA hier in Amsterdam, waar onze studio staat. Goedemorgen Geert.
Fijn om er te zijn.
En Sofie Koppian, interim voorzitter van het CDJA. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met het ondernemersklimaat in ons land. Linkse parlementariërs vinden dat het kabinet veel te veel naar het bedrijfsleven luistert. Na overleg met VNO-NCW had het kabinet last minute wat aanpassingen gemaakt in MKB-wetgeving ten gunste van die bedrijven. Maar daardoor kon de Tweede Kamer er niet echt lekker meer over vergaderen. En de linkse oppositie was, kan je wel zeggen, over de zeik. Het kabinet zou meer naar de pijpen van het bedrijfsleven dansen dan naar de Kamer te luisteren. En de bedrijvenlobby weet meer te bereiken. Zo komt er, hoorden we gisteren, een verruiming voor de energiecompensatie voor het MKB. Maar ook daar is op zich wel tevredenheid over, maar die bedrijven willen meer. Je krijgt een beetje het idee, en dat wekken die Kamerleden ook een beetje dat idee, dat onder Rutte 4 ondernemers het zo slecht nog niet hebben. Zeker ook met de royale coronasteun in het achterhoofd, waardoor het aantal faillissementen beperkt is gebleven. Is die kritiek, het kabinet luistert meer naar ondernemers dan naar de Kamer, terecht of niet? Ons breekijzer vandaag is: het kabinet moet minder naar de pijpen van ondernemers dansen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. En Marnix van Rij, de staatssecretaris die erover gaat, die ontkent dat. Maar wat vind jij erover? Het kabinet moet minder naar de pijpen van ondernemers dansen. Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Dus bel 020-468-4x0. Dan hoor ik het heel graag. Misschien ben je het er mee eens. Vind je dat die ondernemerslobby veel te groot is? Of ben je zelf ondernemer? Voel je helemaal geen steun van het kabinet? Ik hoor het heel graag. 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via onze Instagram-pagina. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Stem in de stories, maar het leukste is eventjes bellen. Zometeen hoor je hoe mijn twee panelleden erover denken. Maar ik begin bij Henk Volberda. Hij is hoogleraar strategie en innovatie aan de UvA. Uitvoerder van de Nederlandse Innovatiemonitor. En ook bij ons is Martijn van Helbers. Martijn van Helvert, hij is van MKB Limburg. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Henk, ik begin even bij jou. Onze breekijzer. Het kabinet moet minder naar de pijpen van ondernemers dansen. Wat zeg jij dan?
Nou, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat heel veel bedrijven hebben het nu heel moeilijk. En het is heel belangrijk dat we een gelijk speelveld hebben. Dus vandaar dat die verruiming van de energiecompensatie, vind ik als je kijkt naar de regelingen in bijvoorbeeld in Duitsland en Frankrijk terecht. Maar ik vind wel dat daar ook iets tegenover moet staan. Want ik maak me natuurlijk wel zorgen of wij in 2050 die klimaatdoelstellingen halen. Ik heb daar uit die innovatiemonitor bleek dus ook dat een groep van ongeveer 18% van bedrijven dat deze eeuw niet gaat halen of die ambitie niet heeft. Dus ik zou zeggen, die bedrijven die dus een beroep doen op die compensatie, daar moet ook een intentieverklaring zijn dat zij versneld gaan vergroenen.
Intentieverklaring, of mag je dat ook eisen, daar gewoon voorwaarden
voor. Dat je daar moet je even goed over nadenken. Ja. Hoe je dat met een regeling hard kunt maken. Maar ik vind, daar moet iets tegenover staan. Het feit dat we nu zien dat transportbedrijven die nog dieselmotoren hebben natuurlijk, bakkers die nog gasovens hebben. Ja, ik denk dat die natuurlijk versneld moeten verduurzamen. Hè. Dus die bakkers moeten allemaal elektrische ovens hebben. We zitten nu in de energiecrisis, dus ik begrijp dat er een compensatieregeling is en dat er iets verruimd wordt. Maar aan de andere kant, daar moet ook iets tegenover staan dat ze versneld gaan vergroenen. En als we dat doen, dan betekent dat een versnelling van de verduurzaamheid. En dan denk ik niet, terugkomend op jouw stelling, dat het kabinet alleen maar naar de pijpen van de ondernemers danst. Sterker nog, natuurlijk, het sentiment in Nederland is natuurlijk veel negatiever geworden over het bedrijfsleven. En de lobby van zeg maar VNO-NCW was in het verleden misschien nog wel veel sterker. En ik ik zie ook bijvoorbeeld naar ons belastingklimaat dat we daar ook een aantal hervormingen hebben gedaan. Dus brievenbusfirma's, dat gaan we voorkomen via royalties. Deelnemingsrentevrijstelling, dat is ook aangepast. En we lopen nu meer in de lijn met het met zeg maar de Europese beleid qua belastingklimaat. Dus ja, ik denk niet dat we naar de pijp van ondernemers dansen.
Oké, ik wil zo meteen nog wel even die internationale vergelijking met je iets verder uitdiepen. En in principe ben je het dus oneens, maar het moet wel van twee kanten komen. Nou, ik denk dat ik wel weet wat Martijn van Helvert van MKB Limburg vindt, maar ik ga toch maar vragen. Het kabinet moet minder naar de pijpen van ondernemers dansen.
Het kabinet moet helemaal aan niemands pijpen dansen. Het kabinet moet gewoon een goede visie hebben op wat de maatschappij nodig heeft. En de maatschappij heeft een sterk MKB nodig. Niet alleen omdat ze de meeste banen verzorgen in heel Nederland, maar ook de meeste belasting binnenbrengen. Dus de overheid is zelf gebaat bij goede en sterke ondernemers. En die ondernemers krijgen nu een aantal crises tegelijkertijd op het bordje, waardoor er niet meer geen sprake meer is van een reëel ondernemersrisico. En dan hebben we er niets aan als bedrijven failliet gaan.
Nee.
Dus een aantal maatregelen zijn heel terecht. Mm-hmm. En als je bijvoorbeeld zo'n tegemoetkoming van energiekosten doet, dan is dat heel mooi. En het klinkt dat ook fantastisch als je zegt, nou tot een maximum van 160.000 euro. Maar als je als ondernemer ineens een miljoen meer moet betalen, ja, dan heb je er, dat klinkt heel erg, heb je er gewoon niet zo heel veel aan.
Nee.
En dan geef je en veel uit als overheid en nog heb je niemand geholpen. Dus dan zeg ik, als je dan zo'n maatregel doet, dan doe dat ook fatsoenlijk, zodat iedere ondernemer die dat nodig heeft ook gebruik van kan maken. Mm-hmm. En dat het ook iets oplevert, namelijk een gezonde ondernemer.
Ja, dat gaat dus over dat energiepakket. Gisteren hadden we dat debat in de Kamer over ja, dat MKB-pakket. Het is een beetje een technisch verhaal. Misschien dat we daar zo meteen nog op komen. Maar de quotes van de linkse parlementariërs waren wel duidelijk. Senema Toeg van GroenLinks, die kwam, die zei ja, de Malitoren is meer medewetgever dan de Tweede Kamer. De invloed van de werkgeversorganisaties is heel lelijk, zei SP'er Mahir Alkaya. Herken jij je daarin?
Helemaal niet. Ik vind het ook een hele rare opmerking. Want juist de kiezer ook van GroenLinks en ook de kiezer van de Partij van de Arbeid en de kiezer van de SP, ook die mensen die werken bij een MKB'er. Dus ook hun kiezer heeft er niets aan als die MKB'er failliet gaat. En kijk, en de MKB'ers, dat zijn geen mensen die een luxe jacht hebben dat ze even kunnen verkopen. Die hebben ze niet. De winst die een MKB'er maakt, die steken ze in de verduurzaming. Die steken ze in de digitalisering. Die steken ze in het veilige ondernemen. En die steken ze in de maatschappij. Want we gaan echt niet als een voetbalclub of een carnavalsvereniging iets wil organiseren, vragen die echt niet aan AliExpress of bol.com om dat evenement te sponsoren, dan gaan ze naar die lokale ondernemers. Ja. En dat zijn de ondernemers waar wij het over hebben. En ik vind dat een Kamerlid van GroenLinks, een Kamerlid van de Partij van de Arbeid, Kamerlid van SP, VVD, PVV, welke partij, n'importe quoi, die moeten allemaal die ondernemers steunen, omdat die belangrijk zijn in de maatschappij. De maatschappij heeft die ondernemers nodig.
Oké, blijf bij ons. We gaan een rondje in het panel doen. Kijken hoe mijn panelleden erover denken. Sophie, ik begin maar eens bij jou. Het kabinet moet minder naar de pijpen van ondernemers dansen.
Ja, ik was het eigenlijk wel deels eens met de stelling. Mm-hmm. Omdat dit buiten de Kamer om is gegaan.
Ja, dat gaat over dat van gisteravond. Ja,
ja, ja. Precies. Ja, en daar ben ik het niet helemaal mee eens dat je via die Malitoren dit even last minute kan fixen. Dat vind ik gewoon niet de manier. Mm-hmm. En het gaat om hele grote bedragen, 367 miljoen. Ja. Dat kan ook naar energietoeslag voor studenten gaan. En we hebben tijd genomen voor de begrotingsonderhandelingen. Daar had dit ook ter sprake kunnen komen. En ik vind gewoon niet dat het op deze manier via de lobby gefixt moet worden. Maar dat dit gewoon in de Kamer besproken moet worden.
Ja, en als je het niet op tijd kan regelen, dan moet je het niet doen.
Ja,
dus.
Nee, precies.
Ja, ja. Want op zich dat die clubs lobbyen is natuurlijk wel logisch. Ja,
volgens mij is dit, noemen we dat het Nederlandse poldermodel.
Ja. Dat
werkgevers en werknemers en overheid toch snel tot compromissen en akkoorden kunnen komen. Iets sneller dan in de Tweede Kamer.
Als je de Kamer daarbij buitenspel zet?
Nee, natuurlijk. De Kamer moet natuurlijk altijd het eindwoord hebben. Dat is een democratie. Maar ik denk dat het wel goed is om vooroverleg met sociale partners te hebben. Want ja, anders landt het gewoon niet in de polder.
Geert?
Ja, maar het hele probleem is, en dat is ook die uitspraken van de Kamerleden gaan daar ook over, dat de Kamer echt weggezet is van het proces. Dat die niet meer zelf met ideeën konden komen. Dat die alleen maar konden zeggen ja of nee, maar niet wij willen dit toevoegen. En dat er dus allemaal plannen zijn gemaakt samen met bijvoorbeeld met de lobbyorganisaties, dat daarmee plannen zijn gemaakt, dat die vervolgens naar de Kamer zijn gestuurd zonder dat de Kamer daar zelf nog met ideeën mee kon komen of met aanpassingen mee kon komen. En dat ze alleen voor of tegen stemmen. En op die manier zet je die Kamer buitenspel. En dat is geloof ik heel zorgelijk, omdat je wetten maakt samen met de Kamer. Die maak je met de regering en de Kamer maak je
maar
die samen.
Maar de Kamer kan hier toch altijd alsnog van zeggen wat ze wil. En volgens mij zijn de Kamerleden ook heel goed verankerd. Met de lobbypartijen. Dus het is uiteindelijk ook aan de Kamer. Ja,
nee, maar hier was ze dus niet aan de Kamer, omdat de Kamer niet zelf kon zeggen, wij willen het wijzigen of wij willen dit. Omdat ze zo boos zijn geworden, die verschillende linkse Kamerleden, kan het nu weer gewijzigd worden. En kan ze naar Matoeg vandaag met een wijzigingsvoorstel komen. Dat was eerst niet wat de bedoeling was, omdat het zo kort dag was. Omdat eerst
goed, dan
die lobbypartijen.
Ja, als Kamer gaat het over je eigen agenda.
Maar dat kan natuurlijk wel, maar dat bedoel ik. En dat is het punt. Kijk, Kamerleden moeten zorgen dat een regering om hen heen kan. En dat hebben ze nu ook gedaan. Hè. Dat is een heel gezond proces. Het is altijd ook het recht van een kabinet om voorstellen te doen. Het is de taak van de Kamer om te controleren. Als de Kamer te ver gaat, zeggen we vinden het te ver gaan. Maar dat is volgens mij een heel gezond proces. En dat mag ook. En natuurlijk mogen ondernemers hun belang neerleggen. Werknemers mogen hun belang neerleggen. En de Tweede Kamer mag natuurlijk altijd via een budgetrecht, via het wet van initiatief, via amendementen, moties, interpellatiedebatten, kunnen die altijd een kabinet kortwieken, keren, zeggen wat niet mag. Dus ik denk dat de Kamer daar gewoon was wat zelfbewuster in. Dus,
maar dit was toch totaal geen gezond proces. Omdat er werd gezegd tegen de Kamer door de regering, dit ligt voor jullie klaar. Hier kunnen jullie ja of nee over stemmen. En hier kunnen jullie niet meer iets aan wijzigen. De Kamer moest zo boos worden. Die uitspraken moesten gedaan worden. Dat is toch niet onderdeel van een gezond proces? Dat je eerst zulke uitspraken moet doen voordat je zelf mee kan denken aan een voorstel.
Vind je het een beetje aanstellers, Martijn? Die Kamerleden?
Ik vind dat de Kamer gewoon zelf bewust moet zijn. Als een kabinet Ruik zegt, jullie mogen hier niks meer aan veranderen, dan kan de Kamer altijd zeggen, dat is niet waar, dat kunnen we wel. Dat
doen ze nu.
Dus volgens mij moeten we ook niet zozeer over dat proces hebben gekeken. Wat heeft de maatschappij nodig? De maatschappij heeft geen ruzie tussen Kamer en kabinet nodig. De maatschappij heeft nodig dat ondernemers sterk kunnen zijn als het goede ondernemers zijn. En er zijn op dit moment een heel aantal goede ondernemers, vaak familiebedrijven, die al decennia lang, soms meer dan 100 jaar, nog nooit in financiële problemen zijn gekomen en dat nu ineens wel zijn. En die moeten met spoed hulp krijgen, met spoed. Nou, en daarvan liggen er voorstellen. En daarvan kunnen wij als ondernemers zeggen, volgens mij kunnen die hier en daar nog iets verbeteren, omdat dat ook beter zou zijn voor de staatskas. En een beter effect zou hebben. Daar moet het over gaan. En niet over de ruzie tussen een stel politici, want die is er altijd. En dat mag ook in een democratisch proces.
Nee, maar meneer, denk ik helemaal met je.
Ik wil even naar meneer en mevrouw Bulent. Goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, ik ben het mee eens. Ja, ik bedoel, in Nederland, als jij straks een goede bankgarantie wil als politicus, dan moet je met de ondernemers meedoen. Dat kan je heel duidelijk zien. Ik bedoel, als je denkt aan Wouter Bos of aan de mevrouw Albayrak, die bij de PvdA zaten en later bij de Shell gingen werken, dan denk ik, wanneer stonden ze ooit achter de arbeiders of achter het volk, denk ik dan.
Oké, dus je moet...
Dan heb ik een Turkse afkomst, dat ik dan een keer denk, maar... Ik begrijp het. Ik bedoel, in Nederland is het duidelijk zichtbaar in de politiek. Als jij later een leuke baan wil hebben, dan moet je gewoon met de ondernemers, met de grote bedrijven meedoen. Anders, anders ja, moet je straks ook kassen of vakken vullen of wat dan ook.
Ga ik zo even bespreken. Dank voor het bellen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met vandaag in mijn panel Geert Noordzee, raadslid voor de PvdA in Amsterdam. Sophie Koppejan, interim voorzitter van het CDJA. Ook bij me zijn Henk Volberda, hoogleraar strategie en innovatie aan de UvA. En Martijn van Helvert van MKB Limburg. En we praten over ons breekijzer. Het kabinet moet minder naar de pijpen van ondernemers dansen. Wil je reageren? Pak je telefoon, bel 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. En je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. En dan kan je op de stelling reageren. Zit daar iets in, Henk, dat je als parlementariër, ja, je moet wel een beetje vriendjes blijven met het bedrijfsleven, want er komt een periode, dan ben je uit de Kamer, hè, dan moet je er ook een baantje hebben.
Nou, ja, dat zou ik helemaal onterecht vinden. Een Kamerlid moet onafhankelijk zijn, moet staan voor de idealen van de politieke partij. Dus nee, zo werkt het volgens mij niet. Okay. Maar het is natuurlijk wel zo dat een Kamerlid, die staat in de maatschappij, dus die praat met maatschappelijke organisaties, maar die praat ook met bedrijven, ondernemers, die praat met vakbonden. Mm-hmm. En natuurlijk, en daarom noem ik nog even het poldermodel. Kijk, het sterke van de Nederlandse economie is dat we toch een soort polder/harmoniemodel hadden, waardoor we heel snel toch tot besluiten konden komen die goed waren voor alle betrokkenen. Ja. En daarmee konden we ook wat snelheid maken. En ja, in deze tijd waar we toch staan voor een stikstofcrisis, een PFAS-crisis, CO2-crisis, een energietransitie. Dan is het wel belangrijk dat dat mechanisme werkt. En dat er ook goed overleg is tussen de verschillende partijen, de sociale partners. En grote betrokkenheid van partners. Ja. Maar wel vanuit een hele onafhankelijke positie natuurlijk.
Oké, nou, we hebben hier zo'n ex-Kamerlid als Martijn van Helvert. Want die zat in de Kamer voor het CDA. Heb je ooit het idee gehad dat je vriendjes moet zijn met het bedrijfsleven om nu voorzitter te kunnen zijn, nota bene, van MKB Limburg?
Nee, dat is gewoon omgekeerd. Je moet midden in de maatschappij zijn. Dan spreek je met alle partijen. Ik weet als Kamerlid, ik had elke week een spreekuur. En ik ontving heel veel mensen, privépersonen in de Kamer, bedrijven in de Kamer, NGO's in de Kamer, stichtingen en verenigingen. En zo moet het ook zijn. Wat ik wel als Kamerlid al altijd zag, is dat het wel heel belangrijk is dat je een gezond MKB hebt. Want MKB'ers geven niet alleen de meeste banen, maar MKB'ers betalen ook de meeste belastinggeld. Dus brengen het meeste in voor de hele maatschappij. En op het moment dat er een aantal crises zich tegelijkertijd voordoen die boven het normale ondernemersrisico uitsteken, dan moet de overheid daar wel krachtige maatregelen in nemen om te zorgen dat gezonde bedrijven niet omkomen in deze crisis. Omdat een failliet bedrijf vele malen schadelijker is voor de maatschappij dan wanneer je erg heletjes helpt. En dan heb je het wel over gezonde bedrijven. Ik heb er altijd bedrijven failliet gaan. Dat hebben we altijd. Je hebt ook slechte bedrijven. Nou, daar heb ik het niet over. Ik heb het over de gezonde MKB'ers die al decennia lang goed functioneren, maar nu even hulp nodig hebben, omdat het ook beter is voor de maatschappij. En dat heeft dan niks mee te maken. Je moet gewoon zorgen dat je naar iedereen luistert. Dat je iedereen ja kunt zeggen wat goed is en nee als je het niet goed vindt.
Ja, Sofie, dan wil ik het met jou ook even bespreken. Die energieregeling voor MKB'ers, die is gisteren uitgebreid. Daar was eerst een eis dat je 12,5% van de omzet moest uitgeven aan energie minimaal. Dan pas zou je in aanmerking komen voor die tech-regeling. Dat is verlaagd naar 7%. Nou, daar is op zich VNO-NCW en MKB in Nederland zijn er best over te spreken. Maar er zijn natuurlijk altijd weer groepen die toch niet in aanmerking komen. Bijvoorbeeld ambachtelijke bakkers worden genoemd, de glastuinbouw wordt genoemd, baksteenproducenten, koelbedrijven. Hoe ver moet je daarin gaan, Sofie? Moet je uiteindelijk altijd en iedereen alles omhoog houden? Of er is nu dus ook aan een roep tegemoet gekomen. Ja, dan kan je ook zeggen het moet 3% zijn of 2 of 1 of geen. Ja, hoe ver moet je daarin gaan? Ik hoef geen percentage te horen, maar meer principieel.
Nou, ik denk dat ze gewoon heel goed in gesprek moeten blijven. Daarom denk ik, ik snap de lobby heel goed. En ik vind het heel goed dat politici om de tafel zitten met bijvoorbeeld de glastuinbouw en met bakkers. En ik denk dat ze met elkaar in gesprek moeten gaan wat die sector nodig heeft. En dan een soort middenweg vinden in wat ook haalbaar is. En wat we daaraan kunnen uitgeven. Maar dan inderdaad wel via de Kamer. Dus dat er ook over gestemd kan worden. Dat iedereen erover kan meepraten.
Ja.
Ja, dus ik denk vooral in overleggen met de sectoren zelf.
En dat parlementaire proces dus heel belangrijk.
Ja.
Geert, wat vind jij?
Ja, ik vind dat is sowieso inderdaad precies wat jij zegt. Dat je altijd inderdaad aan tafel moet zitten. Ook met bijvoorbeeld MKB'ers en met iedereen. En dat je daarbij moet kijken, oké, hoe kunnen we op basis hiervan een goed besluit maken? Mm-hmm. Waarbij we zorgen dat we die zekerheid ook voor mensen garanderen. Maar dat moet wel, lijkt mij, uiteindelijk dan in de Kamer een conclusie komen. En dat mag niet overgeslagen. Dat is een essentieel onderdeel van het proces. En daar is het gisteravond dus misgegaan.
Ja.
En ik denk dat het juist heel mooi is als je al die gesprekken met mensen die in de stad of in de provincie wonen, mensen die een eigen bedrijf hebben, mensen die een stichting hebben, dat je die mensen spreekt en dat je die stem uiteindelijk naar voren als volksvertegenwoordiger ook naar voren kan brengen in de Kamer. En dat is hier dus misgegaan.
Ja, Van Rij heeft ook wel gezegd, die heeft het ook gezegd gisteravond, het is niet vrij wat er gebeurd is, dit mag niet meer gebeuren, want zoals het nu is gegaan is niet mooi. Dus wat dat betreft ziet hij ook wel in, want dat dit niet de weg is, maar ja, het kan misschien een keer gebeuren, of niet. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Nee dus, maar het zou niet moeten kunnen gebeuren. Ik moet nog even twee bellers aan het woord laten. Ons breekijzer, het kabinet moet minder naar de pijpen van ondernemers dansen. Meneer of mevrouw Versluis, goedemorgen. Hallo? Oh, die is de telefoon weer opgehangen blijkbaar. Of Omid, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg maar.
Ik ben het niet eens met de stelling. Mm-hmm. En ik zal het onderbouwen waarom. Ik zal het heel voorzichtig doen, want ik kan me voorstellen dat het heel pijnlijk is voor bepaalde ondernemers die niet in aanmerking komen. Maar er bestaat iets als ondernemersrisico.
Ja.
Als MKB'er ben je heel hardwerkende Nederlander, dat begrijp ik volledig. Maar je valt van de ene crisis naar de andere en je gaat maar iedereen helpen. Uiteindelijk is het onze belastingcenten, wat dus eigenlijk is het een koekje van eigen deeg. Mm-hmm. En daarmee ga je dus wel de MKB'ers en allerlei ondernemers hoofd boven het water houden. Mm-hmm. En ja, ik vraag me af hoe ver je daarin wil gaan. Want er zijn altijd mensen die buiten het boot vallen en die vinden het weer niet fijn. En ja, die gaan we dan ook wel compenseren.
Yeah.
Enzovoort. Dus dat is de reden waarom ik er niet mee eens ben.
Nee,
ondernemersrisico is van alle tijden. En dat is helaas iets waar iedereen mee te maken heeft.
Ja. En moet je dan nu bedrijven helemaal niet steunen? Of moet je daar heel terughoudend mee zijn? Want ja, als je MKB'ers laat vallen, dan gaan er ook allerlei banen verloren. Mensen die weer thuis komen te zitten, ja, die komen in uitkeringen, ja, terecht. Ja, is dat nou zo, ja, wenselijk?
Ja, dat begrijp ik volledig. En kijk, waar leg je de grens? Dan ga je het weer bij 6% leggen. Ja. En dan is het weer te weinig. Doe je het 4%. Mm-hmm. En dan ga je uiteindelijk iedereen wel compenseren. Ja, kijk, uiteindelijk betalen we het allemaal wel zelf. Dat is wat ik zeggen wil. En de ondernemersrisico is helaas iets wat elke ondernemer voor lief moet nemen. Mm-hmm. Hoe pijnlijk het ook wel soms, ja, is.
Duidelijk, dankjewel. Dat wil ik ook even gelijk aan Henk voorleggen. Soms krijg je wel eens het idee, en dat soort verhalen hoor je ook wel eens, dat we in een soort compensatiesamenleving zijn gaan leven. Dat elk tegenvalletje gecompenseerd moet worden. En dat er ook gelijk naar Den Haag wordt gekeken van help. Is dit wat Omid zegt terecht?
Nou, natuurlijk. Ondernemersrisico, en dat moet er zijn. Maar de vraag is, ja, welke risico's zijn redelijk en echt onredelijk? Kijk, we gaan particulieren gaan we ook compenseren. Hè, dat mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen. Ja, zo moet je ook afvragen in het bedrijfsleven. En dan moet je ook niet alleen kijken naar Nederland, maar moet je ook kijken wat gebeurt er in andere landen. En dan denk, als je het zo bekijkt, dat het best redelijk is dat er zo'n compensatie is. Dat moet natuurlijk altijd tijdelijk zijn. En zoals ik al zei in het begin van de uitzending, daar moet ook iets tegenover staan. Omdat je niet wilt dat die prikkel van bedrijven om versneld te verduurzamen, mm-hmm, ja, die wil je niet opheffen. Hè? Die prikkel wordt alleen maar groter nu die energieprijzen zo hoog is. Dus dat vind ik natuurlijk wel belangrijk.
Ja,
en uiteindelijk, ondernemers hebben altijd te maken met marktselectie. En die moet er zijn, hè? Want dat houdt ondernemers scherp. Dus, mm-hmm, het is natuurlijk heel kunstmatig wanneer alle bedrijven in leven worden gehouden door allerlei compensatiemaatregelen. Maar zover zijn we nog lang niet. En het moet dus tijdelijk zijn.
Tot slot van het half uur. Patrick, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik ben het niet eens met de stelling. En zeker gezien de discussie die jullie aan het voeren zijn, hè, over de bijdragers die dan vanuit de overheid geleverd worden aan bepaalde bedrijven en andere weer niet of minder. Daarvan zou ik denken van ja, het lijkt me veel zinvoller om met name aan de oorzaakkant te kijken en de gestegen energiekosten om daarin bijvoorbeeld de belastingdruk te verminderen. Daar heeft iedereen baat bij, heb ik het idee. Mm-hmm. En dan pomp je ook niet extra geld de maatschappij in, waar de inflatie toch al enorm is. Dus ik zou het anders willen zien, maar zeker bedrijven willen blijven steunen.
Duidelijk, dank voor het bellen. Martijn, tot slot.
Dat vind ik een zeer waardevolle bijdrage, moet ik zeggen.
Dat begrijp ik, ja.
Ik denk dat is natuurlijk het allerbeste. Als je zegt omdat de inkomsten van de overheid toch enorm zijn gestegen met die grote energieprijzen, omdat de overheid daar last op heeft. Dus hoe duurder de energie is, hoe meer inkomsten voor de overheid. Daar zou ook een hele mooie opening zitten. En we hebben het ook nooit over compensatie voor alle bedrijven natuurlijk. Ondernemersrisico is normaal. Maar de optelsom van al die crisis is zo groot dat hele gezonde bedrijven nu over het loodje gaan leggen. En dat kost de maatschappij nog veel meer. En aangezien het MKB de meeste banen biedt en het meeste belasting betaalt, is dat ook niet gezond voor de staatskas. Dus ergens is er wel hulp bij een aantal branches nodig. En voor de rest moeten we ook eerlijk zeggen dat heel veel MKB'ers het gewoon heel goed doen, omdat ze gewoon hele sterke innovatieve ondernemers hebben in Nederland. En als je wat tegenover moet staan, dat snap ik heel goed, ja, de verduurzaming. Maar ik moet echt zeggen, ik ben met een aantal bakkers op weg naar Den Haag op dit moment. Ik zit in de trein. Ja. Er zijn bakkers, die zitten ook hier bij me. Die zeggen al, ik wil eigenlijk al 2 jaar lang ben ik bezig met een nieuwe aansluiting om de elektrische over te krijgen. Maar omdat er geen ruimte is op het net, mag ik niet elektrisch. Dus je kunt zeggen, ze moeten verduurzamen, maar het moet wel ook kunnen. En daar kan de bakker toch echt niets aan doen.
Martijn van Helvert, zijn er zakken krentenbollen mee? Ik denk het wel, hè, dan.
Ja, nonnenvolgen zeggen met Limburg. Een stukje vlaai.
Heel goed. MKB Limburg, Martijn van Helvert, dankjewel. Heel kort, Henk nog. Als we even internationaal kijken, die bedrijven zeggen ook van Brussel mag er veel meer als het om steun gaat. Is dat inderdaad zo? En hoe staan wij er dan voor als je het een beetje vergelijkt met Europa? Zijn we conservatief in het steunen van bedrijven of toch wel vooruitstrevend?
Nou, in Nederland is best vooruitstrevend in het steunen van bedrijven. Zeker tijdens de coronacrisis. En achteraf gezien moet je zeggen, nou, dat heeft. Wij hebben relatief veel minder last gehad van de coronacrisis, economisch gezien, dan vergelijkbare landen.
Maar die rekening komt achteraf, want die tientallen miljarden moeten.
Die gaat nog komen. Maar goed, ik bedoel, kijk, misschien als je dan kijkt naar het ondernemersklimaat in Nederland, dan hebben we het idee dat dat aan het achteruitkachelen is. En dat na het vertrek van Shell en Unilever, en recentelijk ook DSM. Maar je ziet, dat blijkt uit ons onderzoek, dat ondernemers toch een voldoende geven aan dat ondernemersklimaat. Een 6,9. Heel tevreden zijn bijvoorbeeld over infrastructuur. Nog steeds aanwezigheid van talent, kwaliteit van leven. Dus dat scoort allemaal goed. Alleen in aansluiting op het voorgaande, ja, wat ze wel roepen, wat ze een issue vinden, is de vele regels en procedures, dus faciliterende wetgeving. En ook het belastingklimaat. En ook een opvallende, vind ik, een maatschappelijke samenhang. Dat die ook is afgenomen. Dus vestigingsklimaat, ondernemingsklimaat in Nederland is nog steeds goed. Maar enkele verbeteringen zijn mogelijk.
Ja, en dat is wel graag in samenwerking met de Tweede Kamer. En daar heeft Marnix
Bereid. Zeker, de Tweede Kamer is altijd uiteindelijk aan zet. Daar is iedereen het mee eens.
Dik op zijn vingers gekregen. Dank voor je aanwezigheid vandaag. Henk Volberda, hoogleraar strategie en innovatie aan de UvA. Zometeen ga ik verder praten met mijn panelleden. Niet voordat ik je vertel dat op Instagram 40% het eens is met onze stelling. 60% dus oneens. Het kabinet moet minder naar de pijpen van ondernemers dansen. Daar op Instagram kan je nog de hele dag van je laten horen. En zometeen bespreken we met Sophie ook met Geert wat er moet gebeuren om misstanden in de huursector tegen te gaan. En een nieuwe episode in de soap rondom oud-Kamervoorzitter Ariep. Want iemand die het onderzoek bewaakt, heeft zelf ook geklaagd over mevrouw Ariep. Ja, is dat nou zo handig? Nee, niet echt, zeggen deskundigen. Hoor je allemaal zo meteen bij BNR Breekt.
BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Sophie Koppenjan, interim voorzitter van het CDJA. En Geert Noordzij, raadslid van de PvdA in Amsterdam. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen bij de krappe huurmarkt, die niet alleen voor woekerprijzen zorgt en achterstallig onderhoud, maar ook voor intimidatie en geweld door huurbazen. Bij huurteams komen duizenden klachten per jaar binnen. En op verschillende plekken zijn er ook steeds vaker problemen. Bijvoorbeeld bij deze huurder, Ian van der Molen. Die was bang eigenlijk dat hij op straat zou belanden als zijn huurcontract afloopt. Nou, luister even naar wat hij erover zegt.
Naast het niet oplossen van het achterstallig onderhoud, waardoor we bijvoorbeeld niet konden koken, enorm veel schimmel in de woning was, tocht was in de woning, meerdere dingen niet werkten, waaronder de kachel, begon de verhuurder te intimideren toen wij vroegen waar we recht om hadden.
Ja, dat zei hij vanochtend hier op BNR. Het is een beetje een ellendige markt, die huurmarkt momenteel. Want bovendien, als jij er niet wil wonen, wil er iemand anders wel wonen. Hoe moeten we daarmee omgaan? Ja, Sophie, als je dat leest, duizenden klachten over allerlei foute huurbazen die niks willen aanpassen. Er gebeurt pas iets als je naar de huurcommissie gaat en dan word je dus geïntimideerd. Wat zegt dat jou?
Ja, ik vond het wel schokkend ook om te lezen dat niet in elke stad zijn die huurteams. Dus de regels zijn er. Maar je moet ook iemand hebben die het zeg maar controleert of die daar ook actie op onderneemt. Mm-hmm. En ja, ik denk dus dat er moet gewoon in elke stad moet er zo'n huurteam zijn sowieso. Ja, en ik denk dat dit ook wel gewoon aangeeft dat er stond vandaag ook een artikel in volgens mij de Trouw of Volkskrant over die Hugo-regels. Hugo de Jonge wil ook de particuliere huursector zeg maar aan banden leggen. Ja, ik denk dat dit ook laat zien dat dat nodig is. En dat we meer kansen moeten geven aan starters om een woning te kopen. En ja, dat huurders nog te vaak misbruik, of verhuurders nog vaak te veel misbruik maken van de situatie.
Ja, is de markt ontspoord, Geert? Is dat in Amsterdam ook zo?
Ja, en ik denk een heel zorgelijk excess dat je daarvan ziet, zijn die tijdelijke huurcontracten, waar je er nu steeds meer van ziet, waar die onzekerheid nog groter wordt voor nog meer mensen. En ik denk dat het echt een stap is dat je ook als overheid gaat kijken, oké, hoe kunnen we zorgen dat we grip gaan krijgen op die woningmarkt, dat het daar niet meer om winst gaat draaien, maar dat het erom gaat dat mensen zeker kunnen zijn van een goede woning, een betaalbare woning, ook een woning die gewoon normaal geïsoleerd is. En dat als je daar probleem mee hebt, dat je dan een normaal gesprek kan voeren met bijvoorbeeld een huurbaas over die woning. Maar niet dus dat je die tijdelijke huurcontracten daarop krijgt, dat je heel erg in onzekerheid leeft. Dat eigenlijk de huurbaas alleen maar uit is op winst van al zijn tientallen, soms wel meer woningen. En ik denk dat dat echt een probleem is van de manier waarop er te lang naar het hele idee van huisvesting is gekeken. Ja. Dat het uiteindelijk een soort belegobject is. Terwijl, nou ja, we zeggen al heel vaak dat wonen een recht is, maar dat moet wel nu in praktijk ook gaan blijken. Ja. Door dat daadwerkelijke regelgeving.
Nou ja, er gebeurt wel van alles en nog wat, toch? Zelfbewoningsplicht en dergelijke, weet jij misschien beter dan ik. Maar en we zien ook dat die investeerders in ieder geval in Amsterdam ook minder op die markt aanwezig zijn.
Ja, maar dus we kunnen allemaal aparte onderdelen inderdaad en allemaal maatregelen nu invoeren. Maar uiteindelijk is het om het echte, de kern van het hele probleem op te lossen, mm-hmm, moeten we ook het hele probleem van het idee van winst op van allemaal woningen, dat als kern van het idee is, ja, dat moeten we gaan aanpakken. En dat moeten we omdraaien, terugdraaien naar wonen is iets gewoon voor mensen, ja, zodat ze een dak boven hun hoofd hebben en daar zeker van kunnen zijn.
Dan wil je dus gewoon van een particuliere verhuur af.
Nee, wat ik bedoel is dat je met het idee gaat veranderen. Dus dat je dan bijvoorbeeld echt met een maatregel komt die echt zoveel impact maakt, dat je bijvoorbeeld de tijdelijke huurcontracten aan banden gaat leggen. Dus dat je op dat gebied echt gaat kijken, oké, hoe kunnen we zorgen dat we dat recht dat mensen hebben daadwerkelijk kunnen realiseren. En dat kan bijvoorbeeld door die tijdelijke huurcontract aan banden te leggen.
Nou, ligt er een wetsvoorstel. Ik geloof dat de ChristenUnie en de PvdA daarin samenwerken om huurders beter te beschermen tegen misstanden. Bijvoorbeeld extra eisen stellen aan de verhuurder als het gaat om onderhoud van een woning. Inderdaad, maximale huurprijs van gereguleerde huurwoningen. Is dat inderdaad goed nieuws, Sophie? Is dat een weg die we op moeten gaan? Ook dat, want ook, ik heb zelf ook wel nog steeds een huurwoning, maar ook in het verleden wel een huurwoning met enkel glas gewoond. En dat je denkt van ja, er is ook helemaal geen incentive voor die verhuurder om iets te gaan veranderen. Want ja, ik betaal toch wel. En als ik eruit ga, dan gaat er iemand anders wel in. Dan kan hij nog meer vragen. Dus ja.
Ja, nee, klopt. Nee, dat is hartstikke goed voorstel. Ja, alleen dat zoiets moet wel in combinatie met ook regels die Hugo de Jonge voorstelt, waarmee ook de markt voor beleggers een beetje wordt ingeperkt. Want ik denk, het is nog steeds heel moeilijk om het te controleren of die huurbaas zich daar ook aan houden.
Ja, niet alle particuliere verhuurders zijn duivels, toch of wel?
Nee, dat niet. Nee.
Ja, dat krijg je soms het idee dat het één grote drama is.
Maar nee, maar ik denk dat de slechte op de markt nu wel een beetje te vaak in het nieuws komen. Ja. En dat daar te weinig controle op is. Ja.
Okay. Alright, dan gaan we het hebben over Khadija Ariep. Want het onderzoek naar de voormalig Kamervoorzitter wordt geleid door een topambtenaar die zelf heeft geklaagd over dat Ariep voor een onveilige werksfeer zou hebben gezorgd. Twee hoogleraren die maken zich zorgen om de onafhankelijkheid van het onderzoek. Verhaal in de Volkskrant vandaag. Het is al een shitstorm sinds we dit verhaal kennen. Want het moest eerst via kranten uitlekken. Op die manier hoorde Ariep ook dat er een onderzoek daar gaande was. Nou, toen zei de Kamer, stop alsjeblieft met het onderzoek. Maar het presidium wil daar voorlopig nog niet aan. En nu blijkt dus dat vanuit de Tweede Kamer, het hoofd HR van de Kamer, dat die verantwoordelijk is voor het contact met het bureau dat het onderzoek doet, terwijl het hoofd HR er zelf ook heeft geklaagd. Dat kan toch niet, Geert?
Nee, ja, het is gewoon.
We moeten gestoppen hiermee. En bovendien, mevrouw Ariep is weg. Dus laten we gewoon met dit onderzoek stoppen.
Ja, wat je nu ziet is dat het gewoon een rommel is, een zootje is. En dat is gewoon ja, heel zonde. Mm-hmm. Ik moet zeggen, ik zit niet heel erg in dat onderzoek of zo. Ik heb er niet heel erg onderzoek naar gedaan. Ja. Maar ik denk de manier waarop het ook nu, dat het de hele tijd weer in het nieuws komt en dat de hele tijd dingen zijn, ja, dat is gewoon een zootje.
Ja. Sophie, moet je dit onderzoek afkappen en misschien iets gaan doen naar algemene werksfeer in de Kamer? Want het is ook een soort burn-out fabriek en er is ongetwijfeld van alles nog wat aan de hand. Maar deze constructie, dit is toch een soort stront die de ventilator maar blijft raken. En opnieuw en opnieuw en dan weer opnieuw.
Ja, nee, absoluut. Ik denk dat zo'n algemeen onderzoek sowieso een goed idee zou zijn om eens te onderzoeken hoe Kamerleden er aan toe zijn en hoe hoog die werkdruk is. Maar toen ik vanochtend in de krant las dat inderdaad dat hoofd HR, wat zelf ook die klacht mee heeft ingediend, dat die dan hoofd van het onderzoek wordt. Dat kan natuurlijk niet. Dat is niet neutraal.
Nee, dus daar moeten we in ieder geval mee stoppen. Oké.
BNR breekt.
We gaan kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws. Sophie, jij wil het hebben over een verhaal in Trouw gisteren. Een oproep van milieuorganisaties die zeggen, ja, leg de luchtvaart een wettelijk maximum op aan CO2-uitstoot om klimaatdoelen te behalen.
Ja, klopt.
Goed idee.
Ja. Absoluut. En ik vind het heel fijn dat ze met een heel concreet idee komen. Want Er wordt heel vaak gepraat over de Kamer is heel ambitieus. En ze hebben allemaal hele ambitieuze plannen liggen. Maar weinig wat echt concreet is en wat het planbureau ook kan doorrekenen. Dit is een plan wat je kan doorrekenen. En wat heel praktisch is, een plafond van 172 megaton. Mm-hmm. Ja, ik denk dat dat ook moet kunnen. En dat we ook moeten beseffen dat de luchtvaartsector niet de bron is van onze economie in Nederland. En ook Schiphol als hub niet heilig is.
Oh, dus jij bent een beetje klaar met het vliegen eigenlijk.
Nou, ik denk wel dat de luchtvaartsector gewoon te lang ontzien is bij het hele klimaatverhaal. Dus ik vind het wel heel goed dat deze vier organisaties oproepen om nou echt concreet iets te gaan doen.
Ja. Nou, las ik vanochtend Marjan Rintel, de topvrouw van KLM en de Financiële Telegraaf. En die zei, volgend jaar gaan we weer terug naar het oude normaal. Dan is, als het een beetje mee zit, alle ellende voorbij als het gaat om personeelstekorten. Ze hebben de afgelopen tijd 400 man personeel aangenomen. En nou, ze willen weer lekker gaan uitbreiden. Is dat naïef?
Dat vind ik wel, want hele ambitieuze klimaatdoelen en dan toch de luchtvaartsector gaan uitbreiden. Ja, dat gaat niet samen. Ik denk toch dat het kabinet keuzes moet gaan maken. En dan vind ik dat we zo'n voorstel van die vier milieuorganisaties serieus moeten nemen.
Ja, je zei al die hubfunctie. Dan krijg je natuurlijk ook eigenlijk een beetje aansluitend bij het vorige half uur. Vestigingsklimaat, dat soort zaken. Het is fijn als we lekker bereikbaar zijn als landje.
Ja.
Dat is dan wat minder.
Ja, maar je ziet ook andere landen in Europa die ook niet een hub zijn, maar toch een heel goed vestigingsklimaat hebben. Dus ik denk dat het een beetje een non-argument is.
Ja.
Dat laten we dat dan maar eerst onderzoeken of dat echt klopt.
Oh nee, niet nog een onderzoek. Als we zoveel onderzocht de afgelopen jaren.
Nee, maar volgens mij, ik wil gewoon weten waar dat op gebaseerd is, want volgens mij is het niet zo.
Oké. En wat jou betreft dus, ja, de afgelopen tijd was het natuurlijk lastig. Eerst met corona, personeelstekorten, dat soort zaken. Ja, misschien van de nood maar een deugd maken en dan dus wat kleiner maken die sector.
Ja, dat denk ik wel.
Jij zal geen vrienden worden met de luchtvaartlobby.
Nee.
Nee, denk het niet. Nee. Geert, jij wil het hebben over iets buiten Amsterdam. Bonaire.
Ja.
Wat is daar aan de hand?
Ja, daar is deze week zag je daar extreme regenval. Het is wel toevallig, je ziet het ook, je hebt twee jongeren aan tafel, want het gaat meteen over het klimaat.
Mm-hmm.
En dat is niet voor niets, want wat je nu in Bonaire ziet, dat zijn die extreme regenvallen die je steeds vaker ziet, die extreme weersomstandigheden. Dat zijn gevolgen van de klimaatcrisis. Dat het steeds extremer wordt, steeds heftiger, steeds vaker. En dat is iets wat we in de toekomst, wanneer wij ouder zijn, veel vaker mee gaan krijgen, waar we watertekorten gaan krijgen, waar we ernstige hittegolven gaan krijgen. Dit jaar alleen al zijn er 10.000 doden in Europa vanwege hittegolven geweest. En dat is iets waar onze generatie nu gewoon naar voren kijkt, naartoe kijkt. En dat is iets waar we ook verandering op nodig hebben. Want wat er nu in Bonaire gebeurt, dat er straten gewoon blank staan vanwege die extreme regenval, dat is iets wat ook in Bonaire steeds vaker gaat gebeuren. Want uit onderzoek is ook gebleken bijvoorbeeld dat Bonaire als eerste en het heftigst van alle Nederlandse gebieden geraakt gaat worden door de klimaatcrisis. Dus daar zullen de jongeren die daar nu jong zijn, die merken nu al de gevolgen van de klimaatcrisis, maar die zullen dat de komende jaren en de komende decennia steeds heftiger meemaken.
Uh-huh.
En ook op andere gebieden, we zien nu ook in de Hoorn van Afrika bijvoorbeeld ernstige watertekorten. Maar in de toekomst is het ook voor hier in bijvoorbeeld Amsterdam gaat het enorme gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als we gaan kijken naar voedseltekorten of watertekorten. En we kunnen de hele tijd hebben over die gevolgen. En we kunnen inderdaad de hele tijd hebben over principiële ideeën. Maar het belangrijke is dat er nu actie komt. En dat zie ik ook als ik met mensen hierover praat, ongeacht hun leeftijd, dat we best wanhopig zijn. Omdat het gewoon, er gebeurt niks. Er is de afgelopen decennia niks gebeurd. En onze toekomst ziet er gewoon niet zo mooi uit als we zo doorgaan. En van heel veel jongeren ziet hier niet mooi uit. En dat beginnen steeds meer mensen in te zien. Maar er gebeurt gewoon nog niks fundamenteels. En dat is echt iets wat nu moet gebeuren.
Ja.
En daar maak ik me erg zorgen over.
Heb jij hoop op COP27?
Ik wil nooit hoop verliezen.
Ja.
Maar ik vind het wel lastig om echt heel veel goede hoop te houden. Maar dat maakt wel dat ik extra strijdbaar ook ben om juist voor dit doel me in te zetten. En om hiermee aan de slag te gaan. Omdat ik de totale hoop nog niet verloren ben.
Nee.
Zijn we allemaal nog niet verloren. Maar we zien wel ook allemaal in dat de nood echt heel hoog is. Voor de toekomst eigenlijk van gewoon de komende generaties. Willen we niet die extreme hittegolven, die extreme weersomstandigheden, die langdurige droogtes gaan meemaken, dan moeten we actie ondernemen. En je ziet, daar wordt steeds meer op ingezet. De noodkreet wordt elke keer weer geluid.
Ja, Rutte ook weer. met al mijn teksten op kop 27.
Ja, maar waar zijn de daden? Die zien we nog niet. Ja. En dat is echt het grote probleem. Want we kijken nu ook niet meer enkel naar gewoon woorden. Wat zegt iemand? Wat staat er in een idee? Wat is het doel van iemand? Nee, we willen gewoon de daden zien. Dus ga die woningen isoleren. Ja. Stop met die subsidies voor fossiele bedrijven bijvoorbeeld. Want wat we nu in Bonaire zien, is een toekomstbeeld in veel extremer en heftigere vormen als we niks doen.
Ja, en hoe moeten we Bonaire helpen? Want het is natuurlijk een soort ramp. De treinramp in die op je af ziet komen. Ja, zeg het maar.
Ja, we hebben natuurlijk, moet je tegelijkertijd, terwijl je die klimaatcrisis probeert te stoppen, moet je ook inzetten inderdaad op klimaatadaptatie aanpassen. Zorg inderdaad dat die watertekorten, bijvoorbeeld in de Hoorn van Afrika, dat je daar dat tegen gaat. Want je ziet ook dat watertekorten en voedseltekorten bijvoorbeeld en die extreme weersomstandigheden kunnen leiden tot conflicten, wat weer bijvoorbeeld klimaatvluchtelingen kunnen veroorzaken. Mm-hmm. Uit onderzoek is gebleken ook dat we de komende decennia op honderden miljoenen klimaatvluchtelingen kunnen rekenen. Als we niks doen, dat zijn ook heel veel jongeren die moeten gaan vluchten, die hun huis, die iedereen moeten verlaten, ja, die een hele gevaarlijke tocht aan moeten. Puur omdat de afgelopen generaties klakkeloos is gaan uitstoten, ja, zonder actie te ondernemen.
Maar Den Haag mag Bonaire gaan helpen dus. Moet Bonaire gaan helpen.
Ja, ik denk dat we over het hele gebied moeten gaan inzetten op klimaatadaptatie. Maar de ernst van het stoppen van de klimaatcrisis mogen we daardoor echt niet vergeten.
Alright, dan wil ik nog even kort praten, want we hadden het net tijdens het nieuws over de ziektekostenverzekering. Daar maken jullie ook allebei zorgen om, want blijkt uit onderzoek van Independer, geloof ik, ja, bijna de helft van de Nederlanders kijkt met veel zorg naar komend weekend, want dan worden de nieuwe zorgpremies voor het komende jaar bekendgemaakt. 43% van de Nederlanders is bang dat ze die zorgverzekering niet langer kunnen betalen in het nieuwe jaar. En dat is wel heel erg veel. Ik zie Sofie heftig ja knikken. Er gaan ook wat dingen verdwijnen. Bijvoorbeeld de korting op de collectieve zorgverzekering, die je bijvoorbeeld je werkgever kan krijgen. Aan de andere kant, de zorgtoeslag gaat volgend jaar flink omhoog. Dus ja, hoe zorgelijk is dit? Als je het nu niet kan betalen, dan gaat volgend jaar je zorgtoeslag wat omhoog. Dan kan je het misschien alsnog net aan, net niet betalen.
Ja, volgens mij.
Of ben je vooral bang voor zorgmeiden, dat soort zaken?
Volgens mij dekt inderdaad die zorgtoeslag. Die gaat met 16% ongeveer omhoog. Maar het staat volgens mij, het is nog niet vastgelegd of dat ook echt gaat gebeuren. Maar dat zou het dan net wel dekken, volgens mij. Mm-hmm. Dus ik denk dat het dan misschien nog meevalt. Maar het belangrijkste is wel natuurlijk dat de mensen die het echt het hardst nodig hebben, dat die wel gewoon hun zorgverzekering kunnen betalen natuurlijk. En
moet daar meer hulp voor komen?
Maar dat zouden we dan wel moeten berekenen. En als het vaststaat wat voor percentage de zorgtoeslag wordt, dan zouden we natuurlijk moeten berekenen hoeveel zij dan meer moeten betalen dan voorgaande jaren. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat de armste mensen moeten daarbij wel geholpen worden. Want je zorgverzekering is gewoon wel heel erg belangrijk. Mensen moeten niet bijvoorbeeld de tandarts maar even een jaartje laten zitten, nee, omdat ze het gewoon niet kunnen betalen. Dat is gewoon iets waar mensen eigenlijk recht op moeten hebben. Ja. Ja.
Geert, hoe gaan we zorgmeiden voorkomen? Dat je niet inderdaad naar de tandarts gaat omdat je niet durft en bang bent voor de rekening?
Ja, het is ook inderdaad, probeer nu de hele te hulp te schieten. Maar ik denk ook dat dat er zoveel winsten, bijvoorbeeld ook in de tabaksindustrie, in de fastfoodindustrie, in de farmaceutische industrie worden gemaakt, dat je dat aan banden moet gaan leggen. Dat je daardoor moet zorgen dat de zorg weer betaalbaar wordt. Want het gaat gewoon om toegankelijke zorg. En dat zou er voor iedereen moeten zijn. Het is raar, ook voor de mensen die nu bijvoorbeeld net niet in aanmerking komen voor de zorgtoeslag, die alles duurder zien worden. En nu ook nog eens die premies duurder zien worden. Dus ik maak me daar wel erg zorgen om. En ik denk ook dat het wel een goede stap zou zijn om te kijken, oké, waar zijn die extreme winsten? Waar worden die gemaakt? Bijvoorbeeld in de fastfoodindustrie. En hoe kunnen we zorgen dat we die winsten aan banden gaan leggen? Dat we dat gaan belasten eerlijk. En dat we daarmee kunnen zorgen dat mensen hun zorgpremies gewoon kunnen betalen. En dat mensen niet meer inderdaad zorg gaan mijden. Dat mensen niet meer bang hoeven te zijn en zorg hoeven te maken.
Een soort overwinstbelasting aankomen, net bij energiebedrijven.
Ja, ik denk dat je zeker die extreme winsten gewoon echt moet gaan belasten.
Alright, we gaan even kijken wat de trending is op de socials. Bijvoorbeeld hashtag doei tabaksindustrie. Op een platform leggen de Hartstichting, KWF en de Longfonds de praktijken van de tabaksindustrie bloot. Voorafgaand aan de lancering was er een bedankt voor het roken campagne.
Namens de gehele tabaksindustrie zeg ik graag bedankt voor het roken.
Bedankt. Bedankt.
Ja, graag gedaan. En hashtag Rutte is trending. De minister-president belde met zijn Oekraïnse collega, president Volodymyr Zelensky. En deelde dat in een filmpje op Twitter.
Yes, good to speak to you again, Volodymyr. I hope you're safe. I hope you're doing okay.
I'm safe. Thank you so much. God bless.
Ja. een beetje ongemakkelijk altijd. Waarom, ik heb dit fragment nu een paar keer gehoord. Altijd gaan mensen een beetje gniffelen. Komt dat door Rutte's Engels? Of door toch... überhaupt, Volodymyr Zelensky neemt op en zegt hij... Hallo? Alsof hij niet weet wie hij aan de lijn krijgt.
Nou, ik denk ook,
is het goed dat Rutte dit deelt?
Ja, ik weet niet wat zijn idee erachter is met het delen van dit filmpje. Oh. Dus ik weet niet welk doel die ermee achterhaalt.
Misschien
ja, ik denk laten zien dat ze nauw contact hebben. En ja, denk ik.
Ja. Wat vind je ervan als je het hoort? Het is een beetje ongemakkelijk, toch?
Ja, nou ja, maar ik snap het ook wel. Want zij zien elkaar niet dagelijks. Dus dan is het ook niet een heel low-key telefoongesprek.
Nee, dat is waar. En nou voor koetjes en kalfjes te hebben. En hoe gaat het met je kinderen?
Laat het meteen op Twitter delen.
Ik hoop wel dat hij het met instemming gedaan heeft. Maar het zal vast wel. Allright, dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Geert Noordzee, raadslid voor de PvdA in Amsterdam. En Sophie Koppejan, interim voorzitter van het CDJA. Morgen is BNR Breekt er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar eventjes op YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. We zijn bijna overal te vinden. Mastodon tegenwoordig ook. Alleen daar wordt geloof ik niet zoveel gepost door BNR. Nou ja, hoe dan ook. Zometeen over een paar minuten is hier Thomas van Zel met Zaken doen. Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.